Ik wil met u het stuk lezen, Efeze hoofdstuk 5, vers 22 tot 25a. Ik heb het vergeten erboven te zetten, maar 25a lees ik mee. En we zetten hier, we gaan vandaag inderdaad wat beginnen met deze tekst. Volgende keer hopen we daar weer verder op in te gaan. Efeze 5, vers 22. Maar Paulus ook begint eigenlijk met de opdrachten aan de vrouw. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heere, want de man is het hoofd van de vrouw. Zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. Hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw vrouw lief. Tot zover de schriftlezing. Wel, het is tot nu toe mijn verlangen geweest om een gebalanceerd beeld te brengen van de rol, van het wezen van de man en de vrouw. Gelijkwaardig geschapen, allebei geschapen naar het beeld van God. En daarin zijn ze ook volledig gelijk. Daar is de grote eenheid die we ook niet uit het oog moeten verliezen. Aan de andere kant hebben we ook stilgestaan en hebben een poging gedaan om de verschillende rollen van de man en de vrouw aan te wijzen, nog niet volledig in te kleuren, maar in ieder geval vanuit Genesis in ieder geval en zo doorheen de schrift alvast wat contouren gegeven. Dat de man en de vrouw elkaar completeren, elkaar compleet maken, elkaar aanvullen. Geen van beiden is compleet in zichzelf. De man is niet compleet in zichzelf en de vrouw is niet compleet in zichzelf. Ze vullen elkaar aan. Ze hebben daarin een verschillende rol. Man is leider, vrouw is helper. Gelijk in wezen, een andere rol. Het is een hele kunst om die twee in balans te brengen, zou ik zeggen. Ik durf niet eens te zeggen houden. Omdat we dan aangeven dat wij een punt bereikt hebben dat we er zijn. En dat poog ik ook continu naar voren te brengen dat hier groei mogelijk is. In elk huwelijk is groei mogelijk. Onmetelijke groei. Er zijn onvoorstelbaar veel mogelijkheden om verder te groeien. Een huwelijk is nooit af. Geen huwelijk gaat over de finish. Om te zeggen van, je hebt het bereikt, je bent binnen, that's it. We gaan feitelijk van het ene seizoen in ons huwelijk naar een volgend seizoen. Je gaat van seizoen naar seizoen. Het is de kunst om die balans te vinden. En een gerijpt huwelijk kent die goede balans tussen, wat Paulus hier ook vraagt, de onderdanigheid van de vrouw, want daar begint hij mee. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. En dat laatste vers 25a die ik er dan bij las. En de liefde van de man. Die twee in balans te brengen of te houden of te zien komen. Een gerijpt huwelijk heeft die balans gevonden. Of zit in ieder geval een heel eind in die richting. Vreemde combinatie eigenlijk, hè? Als je er eerlijk naar kijkt. Vers 22 staat, vrouwen wees uw eigen mannen onderdanig. En dan vers 25, mannen, heb uw vrouwen lief. Je zou eerder denken van een andere combinatie. Vrouwen wees uw mannen onderdanig, mannen heerst over uw vrouwen. Is het niet? Dat is de combinatie die bij elkaar past. Of anderszins, vrouwen heb uw mannen lief. En mannen, heb uw vrouwen lief. Dat is de combinatie die matcht. Bij de een gaat het inderdaad, halen ze direct uit elkaar. En bij de volgende zet alles op gelijk niveau. Maar Paulus zet eigenlijk twee hele vreemde dingen tegenover elkaar. Twee die we niet zo snel bij elkaar plaatsen. Onderdanigheid aan de vrouw als opdracht. En de man die krijgt de opdracht om zijn vrouw lief te hebben. Zie, wij denken eerder in termen van heerser tegenover onderdaan. Als het gaat over onderdanig, een heerser en een onderdaan. Of wij denken in termen van volledige gelijkheid. Vrouwen hebben uw man lief, mannen hebben uw vrouw lief. Gelijke opdrachten. Paulus geeft een ongewone opdracht. Onderdanigheid wordt aan de vrouw opgedragen en de liefde wordt aan de man opgedragen. En weet u dat dit een van de meest belangrijke principes is die we vast moeten houden? Dit is feitelijk waar de Bijbel balans brengt in een huwelijk. De Bijbel is de enige die balans weet te brengen en te houden in een huwelijk. Je zou het zo kunnen zien als een parabool, zo'n heuveltje. Als je op het midden staat, dan sta je veilig. Maar als je dan wat een stap opzij doet, dan ga je glijden en dan ga je een andere kant op. Dan ga je ofwel naar die ene kant, hoe wij inderdaad zegt, waar meer heerschappij zit. Of je duikt de andere kant op, waar gelijkheid en volledige gelijkheid aan het eind zit. Het is juist die kunst, en dat is wat Paulus ook brengt, die stelt ons feitelijk op het bovenop neer, op zo'n gladde heuvel, waar het eigenlijk maar een punt is waar je kan staan en zeggen van, dit is waar de onderdanigheid van de vrouw naar voren komt en de liefde van de man naar zijn vrouw een balans brengt. Dat is de enige balans die... Nee, laat ik het anders formuleren. De Bijbel brengt als enige werkelijk balans in het huwelijk. Nergens anders vinden we dat. Als we overhellen naar de andere kant, dan laat ik u eens meenemen wat voor gevolgen dat heeft. Als we de kant op glijden van mannelijke heerschappij, mannelijke overheersing, in het Engels male dominance. Ja, dan stap je feitelijk buiten het kader. En dan ga je de helling af en je gaat glijden. Je gaat daar vanaf. Maar ik wil u eens meenemen in de gedachte wat voor gevolgen dat het heeft op een hele maatschappij. Als een mannelijke overheersing is in huwelijken, als dat centraal komt te staan, dan heeft dat invloed op de hele maatschappij. En ik maak maar algemene observaties. Ja, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen daar gelaten. Maar als je dit consequent doordenkt, als er te veel nadruk wordt gelegd op de man zijn heerschappij, mannelijke overheersing, dan wordt er te veel nadruk gelegd op de verschillen. En hoe verder je afglijdt, hoe extremer het wordt. Wat wordt als eerste aangetast? Het beeld van God. In de theologie wordt het beeld van God aangetast en ze zijn er genoeg te noemen. Dat alleen de Vader werkelijk en waarachtig God is. Dat de Zoon en de Heilige Geest van een andere orde zijn. Die zijn wel goed, die zijn wel volmaakt in normale zin. Maar alleen God de Vader is God. Dit is een theologie die bestaat nog steeds. Ik bedoel, hoef maar naar Jehovah getuigen te gaan. Maar je hoeft maar in de kerkgeschiedenis te gaan kijken. Dit is wat daar achterweg komt. Vader regeert. Je kan zelfs nog een stap verder gaan. Als je de baan nog verder naar beneden afglijdt, wat heb je dan? Dan heb je maar één God. Eén persoon. Die ook nog eens heerst en strijdt. Zie, het beeld van God wordt aangetast. Wat nog meer? Wat wordt daar nog meer aangetast? Daar wordt ook aangetast dat mannen meer waarde hebben dan vrouwen. Niet een meerwaarde, maar meer waarde. Mannen worden gezien als... Mannen zijn daarin feitelijk dictators. En vrouwen zijn een deurmat en een voetveeg. Maar het heeft ook effect op de kinderen. De kinderen krijgen in die situaties ook veel vaker zwaardere straffen die helemaal niet overeenkomen met de overtreding die ze begaan hebben. Er ligt een enorme nadruk op gezag en autoriteit. En dat wordt direct zwaar uitgevoerd. Er is weinig bewegingsvrijheid voor kinderen en weinig liefde. Vrouwen mogen vaak niet buitenshuis werken. De man moet gediend worden in zijn seksuele verlangens. Ja, ga je nog verder, dan is het de vrouwen worden verkracht en die worden misbruikt en die tellen niet. Alle verantwoordelijke taken, en dan verantwoordelijke taken bedoel ik taken die enigszins waardig zijn en die ergens in aanzien zijn, die worden altijd door mannen gedaan. En vrouwen moeten zwijgen. Er ligt vaak een enorme nadruk op gezag, wat ik al zei, en er ligt een enorme nadruk op onderdanigheid. Heer en onderdaan. En als je dit toepast in de overheid, waar het dan ook in naar voren komt, dan zie je dat een overheid ook mensen daarin onderdrukt. Weinig vrijheid geeft. zware straffen voor kleine overtredingen. Als je eens gestolen hebt, ben je hand kwijt. Een ongezonde nadruk op competitie. En met ongezonde nadruk bedoel ik eigenlijk te zeggen van dat de verliezer het soms niet overleeft. Denk maar aan de gladiatoren. Dat is competitie. De verliezer wordt vernederd. In deze scenario waar de man overheerst, krijgen vaak ook jongens alleen maar een opleiding. Vrouwen tellen niet, die hoeven niet ontwikkeld te worden. Mannen bezitten alle waardevolle zaken. Die hebben het geld in handen, die beheren de financiën, die hebben de onroerende goederen. En dat alleen maar voortvloeiend. Ik hoop dat u me kunt volgen in de gedachte. Dat alleen maar voortvloeiend vanuit een positie waar eigenlijk de man een onbijbels kader is. En die overhelt naar een mannelijke overheersing. Wat voor gevolgen dat heeft in de theologie, in de maatschappij, in de gezinnen. Alles wordt daarmee beïnvloed. Nou, ik ben bewust begonnen met deze kant. Want als je gaat observeren in onze cultuur waar wij in leven, dan is dit hetgeen wat onze cultuur haat. Waar ze zich tegen afzet. Als er een sterk leider naar voren komt en die grijpt leiderschap of die doet dingen, is er direct kritiek. Er is geen grotere boosdoener vandaag in de wereld dan Kim Jong-un of hoe heet die? Waarom? Dat is een dictator. En dat haten we hier. Dat haat onze cultuur. Dictatuur wordt verafschuwd. Mannelijke overheersing wordt gehaat. En wat daarmee gebeurt is dat onze cultuur volledig naar de andere kant overslaat. Alle gevolgen van dien. Stappen ook buiten het Bijbelse kader van onderdanigheid voor de vrouw en liefdevol leiderschap van de man en zijn vrouw. En wat krijgen we dan? Dan krijgen we de gelijkheid. We zijn gelijkheid. We gaan van dictatuur naar democratie. We gaan van overheersing naar gelijkheid in alles. Ik ga dezelfde volgorde bij langs. Als eerste zien we daar het beeld van God worden aangepast. Dit is al vrij normaal, hier lees ik meer over. Het vorige, dat zit meer in het arianisme, dat zit meer in de kerkgeschiedenis wat verder weg, dat zit bij de Jehovah-getuigen. Maar wat ik u nu vertel, zit in de evangelische wereld. Maar hoe tast dat het beeld van God aan, als er volledige gelijkheid is? Dat de Zoon niet ondergeschikt is aan de Vader. Dat de Heilige Geest niet ondergeschikt is aan de Vader en de Zoon. En dan zeggen wij, ja maar wacht, ze zijn toch alle drie God? Precies. Maar het was de Vader die de Zoon zond. En het was de Zoon die zei, ik ben niet gekomen mijn wil te doen, maar de wil van mijn Vader. Wezenlijk zijn ze gelijk. Maar een verschillende rol. En oh wee, wat moet je die goed kunnen scheiden. Maar wat zegt de evangelische theologie? En ik noem dat de evangelische feministen. Dat is niet dat ik hun daar een stempel op wil geven, maar die strijden voor gelijkheid. En dus om er een label aan te hangen, maakt dit het wel makkelijk om het enigszins te benoemen. Ze gaan niet zo ver als de wereldse feministen, maar ze zoeken wel die gelijkheid. En je pakt hun boeken op en waar ze daarin ook voor strijden is inderdaad van, ja, de drie eenheid, daar zijn ze alle drie volledig gelijk. Er is geen onderwerping aan elkaar. Oh, really? Het is toch interessant als Christus inderdaad aan het eind van duizendjarig rijk in 1 Korinthe hoofdstuk 15, en daar staat het woordje hypostasso, daar komen we straks nog op, onderwerpen, als alles aan hem onderworpen is, als alles aan hem onderdanig, exact hetzelfde woord als wat we vandaag hier in Efeze behandelen. Als Christus alles aan hem onderworpen heeft, dan onderwerpt hij zichzelf, hetzelfde woord hypostasso, aan de Vader. Dan zeg ik, vertel eens, hoe lossen we dat op? Het is vrij normaal om vandaag boeken op te pakken waar inderdaad God de Vader ook aangesproken wordt als God de Moeder. Ja, u kijkt misschien vreemd op. Maar daar zie je de aanpassing. God heeft geen gender. God is geslachtsloos. Dus als ze me mijn vader mogen noemen, dan mogen we hem ook moeder noemen. Misschien dat het wel goed is om dat lied aan het eind te zingen, Frans, wat jij voorgesteld hebt. Het Onze Vader. Hoe leerde Jezus ons bidden? De eerste term die hij gebruikt. Dat is het Onze Vader. Het is helemaal niet vreemd, mensen. Dit boeken sla ik open en daar gaat het over. Er is een strijd gaande die waarvan je ziet dat zelfs de drie-eenheid gaat wankelen. En de normale, orthodoxe, en met orthodox is gewoon hetgeen wat doorheen de hele geschiedenis, de hele kerkgeschiedenis, staande is gebleven, het beeld van God, dat aan het wankelen is. De laatste 50 jaar. Dan zeg ik, alleen maar om wat? Omdat ze buiten het kader gaan staan en op de gladde helling zijn gaan staan, waar het eind nog niet van een zicht is. Maar dat is dan de drie-eenheid. Maar laat staan, als je gaat kijken naar genderrollen, de rol van man en vrouw, in de kerk en in het huwelijk worden ze afgeschaft. Daar is geen ruimte meer. De man en de vrouw zijn volledig allebei aan elkaar ondergeschikt. En dat was eigenlijk de term die ik ook had kunnen gebruiken in de drie-eenheid. Want in de drie-eenheid zijn ze aan elkaar ondergeschikt. Democratie is het hoogste goed. Weet je wat nou het lastig is op dat punt? Elk huwelijk bestaat uit twee personen. Het is lastig om een meerderheid in je kant te krijgen. Hè? Dat vraag ik mij dan altijd af. Als de democratie heerst, bij ons is het. Elke stemming in de wereld, als het gaat over democratie, dan heb je de meerderheid van de stemmen. Hoe gaat het in zo'n huwelijk? Ik spreek daar misschien een beetje. Ik wil er niet onterend over spreken, maar wel met een gedachte van. Alsof democratie christelijk is. Dat is het idee wat we de laatste 50 of 100 jaar naar voren hebben gekregen. Alsof democratie beter is dan dictatuur. Er gaan mensen in de democratie verloren, die gaan allemaal naar de hel. En in de dictatuur. Tell me, what's the difference? Oké, dat is het huwelijk. Er is geen ruimte meer voor specifieke genderrollen. Ik bedoel, dit is overal te zien. Er is een hele strijd gaande, zelfs in Nederland. Er zijn kerken waar vandaag en de dag nog flinke discussies zijn, of weer op gang gebracht worden over de rol van de man en de vrouw. Waar je eigenlijk dacht, het zal nu toch een keer gesetteld zijn. Maar als je eenmaal op de helling bent gaan staan, en je gaat inderdaad zeggen, het is niet meer man en vrouw die een rol hebben, waar ga je dan staan? Dan ga je een kant op. Maar kinderen, als je dan gaat kijken naar de kinderen, in het andere werden ze heel zwaar gestraft. Aan deze kant worden ze bijna niet meer gestraft. Waarom? Ze zijn gelijk. Er is weinig respect voor gezag. Kinderen worden als gelijken behandeld. Als je vandaag ergens in Oost-Vlaanderen woont, of West-Vlaanderen, een van die twee, daar hebben ze een gemeente. Ik meen dat het iets van Gent was of zo. Kinderen van 10 jaar kunnen inspraak hebben in de beslissingen van de stad. Vorige week, van de week kwam er een en die begon bij ons te klagen. Die was dan die zei van, nou, daar lopen hier mensen rond, die groeten je niet eens. Dat zijn dan, ja, ik ben een arbeider, zei die, en dat zijn dan mensen die zijn bedienden. Ja, we zijn toch allemaal gelijk? En ik draai me zo om en ik zeg tegen haar, zeg je dat ook tegen je kind? We zijn allemaal gelijk? Wat bedoel je daarmee? Als we allemaal gelijk zijn, is je kind ook volledig gelijk. Zie, er is zo weinig. Je ziet dat gewoon doorwerkt. Dat er weinig respect is voor gezag. Kinderen worden als gelijken behandeld. En er is geen specifieke rol meer die je jongens kan leren en meisjes kan leren. Wat moet je hun nog leren over man en vrouw, jong en meisje? Gisteren zag ik een jongetje lopen met een roze pet op. Huh? Is het verboden? Nee. Maar in onze cultuur en maatschappij. Is het normaal, behalve als ik de Bijbel lees. Zie wat er ook van, de mannen verliezen hun mannelijkheid. En dat bedoel ik niet een spierbundel en niet dat we er anders, ja, we zien er anders uit. Soms tenminste, dat verlept ook wat naarmate je ouder wordt. Maar wat is nu mannelijkheid? Is dat je leiderschap neemt en dat je vrouw leidt. Maar dat wordt helemaal niet meer gerespecteerd. Dat wordt niet meer gezien als waardevol. De mannen verliezen hun mannelijkheid. En daardoor niet meer, zijn ze niet meer aantrekkelijk voor vrouwen. Nee, waar moet je nog naar kijken? Wat is er nog aantrekkelijk in iemand? Ik wil mijn vrouw niet op een voetstuk zetten. Dat is helemaal niet mijn bedoeling als ik haar als illustratie gebruik. Maar als ik naar haar kijk, dan zie ik met genoegen naar haar vrouwelijkheid, hoe ze dat uit. Dat vind ik fijn. Maar in onze wereld, wat zien we? De vrouw verliest haar vrouwelijkheid en daardoor ook niet meer, is ze niet meer aantrekkelijk voor de man. Waar moet je nog keuze uit maken? Wat je maar wil. De seksualiteit en de gemeenschap tussen man en vrouw, die zo uniek is. En die zo elkaar samenbindt, waar de Bijbel ook van zegt, dat is uniek voor man en vrouw in een huwelijk. Dat is helemaal niet meer van belang. Het gaat om zelfontplooiing. Alle verantwoordelijke taken die moeten verdeeld worden. Huishoudelijke taken, gemeentelijke taken, alles. Competities moeten vermeden worden. Maar eerst aan de andere kant inderdaad, de mannen moesten winnen, worden nu alle competities vermeden. Cijfers worden niet meer gegeven op school. Want ja, dan gaan ze naar elkaar meten. Jongens en meisjes moeten overal even goed in zijn. Nou is dat zo. En gezag? Gezag is per definitie verdacht. Autoriteit is niet gewenst, leiderschap wordt negatief belicht. En iedereen moet zijn stem kunnen inwegen. Elke stem en alles wat er maar leeft moet gezegd kunnen worden en ingewogen kunnen worden. En de overheid, die behandelt criminelen als slachtoffer. Voordat er een straf wordt uitgedeeld, ben je 10 jaar verder en is die man al lang vergeten wat hij gedaan had. En het heeft helemaal geen toepassing meer in zijn leven. De Bijbel is daar vrij helder in. Straf is direct en duidelijk en correct. Oog om oog, tand om tand. En dat is naarmate de straf, het overtreding groot is, moet de straf navenant zijn. En niemand, dat is ook een goede, niemand mag werkelijk rijk zijn. Waar aan de ene kant de mannen alles bezaten, zien we aan de andere kant als we daar gaan glijden, we zijn volledig gelijk. Niemand mag meer extreem rijk zijn, dat moet niet. We zijn allemaal gelijk, we verdelen het kapitaal, we verdelen de welvaart. Een grote afhankelijkheid van de overheid, zodat er heel veel mensen hun hand op kunnen houden en geld krijgen. Veel mensen die een uitkering krijgen. Dat is de maatschappij waar wij in leven. Allemaal voortvloeiend uit het ene systeem. En dan denk je, zit alles eraan vast? Nou, niet in even gelijke mate, maar het is wel een helling die aan elkaar vastzit. Dit is de maatschappij waar wij in leven. Dit is waar de maatschappij van ons heel snel heen gaat. Niet naar die andere kant, maar daar zetten ze zich tegen af. Wij gaan de andere kant op. In rap tempo. Het is de kerk niet voorbij gegaan. Zie, overal waar vandaag de dag om ons heen gezag wordt uitgeoefend, horen wij heel snel in het kielzog dictatuur naar voren komen. Als ik tegen mijn zus zeg, ik ben de leider thuis en Annemarie is onderdanig aan mij en ik moet haar lief hebben, nou dan heb ik een etiket op mijn hoofd van dictator. Gezag dat aan bepaalde mensen gegeven wordt, volgt direct een luid protest. Mensen, dit is ook wat de evangelische feministen zoveel moeite mee hebben. En dit is een krachtige beweging, waar de rollen in het gezin en in de kerk ontmanteld worden. Ongedaan gemaakt door Jezus Christus zijn kruisdood. Maar als we dan gaan spreken inderdaad over onderdanigheid bij de vrouw, wow, reken maar dat we weerstand krijgen. Reken maar als u dat uitleeft en uw omgeving krijgt u weerstand. De evangelische feministen zien direct een heerser en een onderdanen. Vergelijken het direct met moderne slavernij. Onderdrukking worden dan als illustraties aangehaald. En vrouwen moeten bevrijd worden van die onderdanigheid. Weet u wat het centrale probleem is in het geheel? Als je het loskoppelt, als de rollen van de man en de rollen van de vrouw losgekoppeld worden van de scheppingsorde, stort alles in. Daarom ben ik ook begonnen in Genesis, om te laten zien dat het wezen van de man en de vrouw absoluut gelijk zijn. Maar ook laten zien, heel eenvoudig en nederig, zo ver als we kunnen, om te laten zien dat er verschillen zijn in rol en verantwoordelijkheid. Ook in Genesis. En wat is dan de consequentie? Iedereen die sleutelt aan Genesis 1, 2 en 3, hapert in de rest van de Bijbel. En dan interesseert mij evolutie en schepping helemaal niets. Want dat raakt ons niet zo. Ik heb net laten zien dat de rollen van de man en de vrouw een hele maatschappij meenemen. Een beeld van God. Een beeld van de verlossing. Met zijn Genesis 1, 2 en 3, daar ligt de scheppingsorde. Als je daar buiten stapt, als je niet je voeten zet in Genesis 1, 2 en 3 voor de scheppingsorde. En het Nieuwe Testament wordt er elke keer naar verwijzen. We hebben de teksten laten zien. Daar staat, omdat de man eerder geschapen is dan de vrouw. En de vrouw uit de man, we zijn er doorheen gegaan. En de man niet uit de vrouw. Dat is scheppingsorde. Als je daar niet je voet neerzet, is er geen logisch en theologisch kader meer waar het stopt. Dan is er alleen maar een persoonlijke consensus waar het stopt. En de persoonlijke consensus, oftewel wat wij met elkaar beslissen, is heel vloeibaar. Want dat gaat langzaam maar zeker verder. Dat wordt beïnvloed. De enige barrière die we hebben is inderdaad om middenop te gaan staan en te zeggen, dit is wat de Bijbel leert, de rollen van de man en de vrouw zijn cruciaal en die vind je in Genesis 1 en 2. En als je daar niet staat, dan ga je steeds verder afglijden, je gaat steeds verder de gelijkheid doorvoeren en je wijkt steeds verder af van de blauwdruk van Gods beeld van een huwelijk van man en vrouw. Met als gevolg, je zal zegen missen. Er is alleen maar zegen te vinden, mensen, in een Bijbels kader. Een Bijbelse kijk op de onderdanigheid van de vrouw en een Bijbelse kijk op de liefde van de man voor zijn vrouw. En ja, ik weet het, de geschiedenis van de kerk heeft het niet altijd goed gedaan. Ik heb dat eerder gezegd, het ligt meer aan ons als mannen dan aan u als vrouw. De gemeente is lang niet altijd een voorbeeld geweest, waar ze vaak ook de nadruk hebben gelegd op de onderdanigheid van de vrouw. En als je daar een accent legt, dan leg je ook tevens gelijk een accent op de heerschappij of het leiderschap van de man. Haar opdracht om ondergeschikt te zijn aan de man, dat werd regelmatig als joker en als troef boven tafel gehaald, hè? Te pas en te onpas. Wat je daarmee veroorzaakt hebt, is een ongebalanceerd beeld van wat onderdanigheid betekent. Het ging ten koste. Het ging ten koste, de onderdanigheid van de vrouw ging ten koste van de opdracht aan de man, die ik er ook bij gelezen heb vandaag, door te zeggen, mannen, heb je vrouw lief? En als we daar stoppen, hebben we onze hand op vol. Maar dan komt die illustratie, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Dan heb ik nog een oneindigheid om te groeien. Daar wil ik eigenlijk ook vandaag met u beginnen met wat het nu betekent onderdanig. Dan het laten zien dat het vrijwillig is. En dan eens te gaan kijken, eerst even wat het woord betekent, laat ik het zo even, de woordstudie. En dan eens kijken wat het niet is. Soms is het goed om te bepalen wat het niet is, hè? En dan hoop ik u over 2 weken mee te nemen wat het wel is. Door dat in te kaderen en in te kleuren. Zodat we inderdaad ook voor onszelf, van alles wat we meegekregen hebben, dat wij eigenlijk ook hergeprogrammeerd worden. En wat lezen we dan in Efeze 5, 22? Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heer. Weet je wat eigenlijk het vreemde is in dit vers? Het woord onderdanig staat niet in dit vers, in de Griekse tekst. Er staat geen werkwoord in deze tekst. Rustig maar, vrouwen. We gaan het uitleggen. We hebben daar zo onze manieren voor. Nee. Dat is niet waar, maar alle vertalingen, namelijk van Bijbelvertaling die je leest, die plaatsen wel daar het woord onderdanig. Maar in de officiële Griekse tekst lijkt het er niet in te staan. De HSV heeft het er wel in geplaatst, ook in de Byzantijnse, ik leg het vaak even uit. In de Byzantijnse tekst, de Griekse tekst is dat waarop de HSV gebaseerd is, staat het wel in. En dit keer ben ik heel genadig daarin, want alle Bijbelvertalingen plaatsen het erin. Omdat het namelijk vanuit vers 21 geïmporteerd wordt. Het de zin liep door. Weten we dat nog, dat ik gezegd heb? Het loopt door, dus in een komma. En eigenlijk is het dus een vervolg op 21. Waar staat, wees elkander onderdanig in de vrezen van de Heer. En dan staat er bij de meester een punt. Wist in de NBG wel, de HSV geloof ik niet, hè? Staat een komma. Klopt dat? Aan het eind van vers 21 een punt. Daar hoort een komma te staan, want de zin loopt door. Vrouwen, wees aan uw man als aan de Heer, staat er in de Griekse tekst. En wat ze eigenlijk, wat de schrijver dan ook bedoelt, die pakt dat werkwoord uit de eerste deel van de zin, en wij noemen dat vers 21. Dat was niet geïnspireerd, hè? Dat staat niet in onze Griekse tekst, hè? Al die nummertjes. En die voegt dat ook als het ware in het vervolg van het vers. Hij importeert het vanuit vers 21. Ga dus mee naar Colossenzen 3:18. Want daar hebben we de parallelpassage die heel kort is. En daar is geen twijfel over nodig. Daar is namelijk wel het woord hypostasso. En ik noem dat even. Hypotasso. Dat is eigenlijk het woord wat we missen in vers 22 bij Efeze. Maar wat daar wel geplaatst is. En daar is geen enkele twijfel over. Daar staat Colossenzen 3:18. Daar staat: vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals het behoort in de Heer. Dit is het parallelpassage die perfect omschrijft wat er ook bedoeld wordt in Efeze 5:22. Onderdanig. Onderdanig was eigenlijk, hypotasso was een militaire term. Een militaire term. Het betekende eigenlijk van je onder iemand plaatsen. Je onder iemand stellen, je ondergeschikt maken, je onderwerpen, onderdanig maken. En ik heb daar inderdaad ook die illustratie, ik heb daar Lucas 7 vers 8 bij gezet, waar de Heer Jezus ik ben de plaats even kwijt, ik denk dat het Betanië was, of maakt niet uit waar, maar hij kwam naar een militaire leider, die stuurt iemand naar hem toe, die zegt van mijn slaaf is ziek, kom. En hij is vlakbij en hij zegt, ik ben niet waard dat ik zelf kom. Ik ben niet waardig dat u in mijn huis komt. Spreek en het zal voldoende zijn, want, zegt hij, ik neem zelf een ondergeschikte plaats in. Want hij zegt, ik heb mensen boven mij. Ik neem een ondergeschikte plaats in, met soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga heen, en hij gaat heen. En tot de ander, kom, en hij komt. En tot mijn slaaf, doe dit, en hij doet het. Dat is waar je eigenlijk die hoofdman een illustratie maakt van, dit is wat hypotasso is, dit is wat ondergeschikt is. Ik geef een opdracht en hij doet het. Ik zeg, kom, en hij komt. En ik ben zelf maar een ondergeschikte, want ik ben maar een hoofdman. Ik ben niet aan de top, ik heb meerdere boven mij. En de Heer Jezus verwondert zich over het geloof van deze man. Ja. Maar dit is wat het eigenlijk zo mooi laat zien, die militaire term. En hij gebruikt het ook als militaire overste. Het woord wordt in Efeze 1, of hoofdstuk 1 van Efeze vers 22 ook gebruikt, waarin staat dat hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, en dat is de Vader heeft alles aan de voeten van Christus onderworpen. Hetzelfde woord, hypotasso. Het is allemaal ondergeschikt gemaakt aan Christus. Het is onderwerpen aan gezag. Wel terug naar Efeze 5:22. In die context, en het is niet dat ik dat ga lezen, maar in die context hebben we al gezien dat het elke keer een opdracht was die vanuit de mens naar voren moest komen. Daar een opdracht lag dat het vrijwillig was. Vervuld met de geest. En dat is eigenlijk ook wat je hier terugziet. Het is een punt waarin eigenlijk Paulus zegt van onderwerp jezelf aan je man. Onderwerp jezelf aan je man. Maak jezelf onderdanig. Het is een vrijwillige onderdanigheid. Stel je onder het gezag van je eigen man. En laten we ook dit er nog heel duidelijk bij zeggen. Dit is niet een man die de opdracht geeft aan de vrouw. Hè? Dit is de Heer die een opdracht geeft aan de vrouw. Als de vrouw deze opdracht vervult, dan is zij daarmee niet gehoorzaam aan de man, maar gehoorzaam aan de Heer. Dat is zo belangrijk, hè? Zie, als ze hierin gehoorzaamt, dan gehoorzaamt ze aan de Heer. Laten we voor de rest van de tijd ook gewoon eens stilstaan wat het niet is. Want daar zat ik ook mee van, oké, Heer, het betekent hypotasso. Het betekent onderdanig. We zien het dat het inderdaad je ondergeschikt maken, maar wat is het eigenlijk niet? En er zijn voorbeelden genoeg dat ik inderdaad dacht van, dat is wel goed om zo eens een kader eromheen te schetsen waar je eigenlijk wel eens twijfelt. Is dat het nu wel of niet? En dat ik inderdaad ook duidelijk wil bakenen, eigenlijk zo'n afbakening wil maken wat het niet is. Zodat we de volgende keer inderdaad in het centrum kunnen komen wat het wel is. Weet u wat onderdanigheid niet is? Onderdanigheid is niet dat je alle wensen van je man vervult. Dat is een hele belangrijke. Het is niet dat je alle wensen van je man inlost. Op elk verzoek dat jij die inderdaad ook moet inwilligen. Je moet niet aan al zijn wensen voldoen. Heel eenvoudig, als de telefoon overgaat en ik zit te eten en wat is dan wel eens... Het is tegenwoordig in ieder geval wat beter. Wat zeiden we vroeger nog wel eens tegen Annemarie als de telefoon? Ik ben er niet. Zeg maar dat ik er niet ben. Dat is een leugen, hè? Daarin moet de vrouw de man inderdaad niet volgen. Dan moet ze niet aan een wens voldoen. Dat is een belangrijke. Heeft u Efeze nog voor u? Efeze 5 zitten we. Dan gaan we vers 24 eens lezen. Zie, soms denken we dat ze de man altijd voorop moet stellen, zichzelf compleet moet wegcijferen en overal en alles in moet lossen wat de man maar vraagt. En laten we wel wezen, het staat er ook, vers 24. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Oh, dit was een troef, hè, als je zegt in alles. Maar het is wel de kwalificatie, zoals de gemeente aan Christus. En Christus vraagt alleen maar heilige dingen van zijn bruid. Die alleen maar overeenkomen met de wil van God. Dat is alles. Alles wat in de wil van God zit. Maar niet alles wat er mogelijk is. Ja, Heer, ik ga vandaag zondigen, want dat zit in de alles van Christus. Ik ga zondigen in de gemeente, of ik ga zondigen, want het mag. Dat is wat Christus voor me... Nee, we kunnen dat volgen, is het niet? En dat is zo'n belangrijk principe. Wat God verbiedt, moet de vrouw de man niet in gehoorzamen en volgen. Wat God opdraagt, heeft de man niet het recht om het de vrouw te verbieden. Zie, dat zijn de twee dingen waar we duidelijk voor onszelf in kader moeten zetten. Als een man zegt tegen zijn vrouw, je mag niet naar de gemeente gaan. Dan kan ik u nu, vrouwen, gewoon zeggen van, dat mag u negeren. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 25, wat zegt hij? Je zult de samenkomst niet... Wat was het woord daar ook alweer? Ik ben even aan het twijfelen wat het verzuimen, dankjewel. Ja, dat is de opdracht. Ja, als je geen toestemming krijgt om je kinderen over de Heer te vertellen, negeer het. Het is onze opdracht om ze te vertellen en om te pleiten met hun dat zij hun vertrouwen op Jezus Christus moeten stellen. Ja, mijn man mag ik niet over de kinderen vertellen, dus ja, laat ik ze maar... Nee. Zie, als de man immorele dingen van je vraagt, niet doen. Vals spelen, liegen. Nou, vals spelen is natuurlijk al een... Hè, dan wordt het al een interessant object... Een tactiek die je hebt, ja? een truc, ja? Met voetballen, is dat valsspel? Nou, je bedriegt bijna iemand, hè? Maar ik denk dat het heel makkelijk is. Alle immorele dingen, maar je hoeft je man niet in te volgen. Een man mag nooit vragen om tegen je geweten in te gaan. Dat wil niet zeggen dat het zondig is in de zin van wat je moet doen, maar als je zegt, ja, dit gaat tegen mijn geweten in. Ah ja, moet je dat niet doen? Dan mag de man niet van je vragen. De gehoorzaamheid aan God gaat de gehoorzaamheid van je man ver te boven. De onderdanigheid aan God stijgt ver uit boven de onderdanigheid aan je man. Colossenzen 1 vers 18 zit niet ver van Efeze, maar dat is zo'n mooie tekst als je het laatste stukje kijkt. En dan zie je dat Christus is onder alles de eerste. Colossenzen 1, 18. Christus is onder alles de eerste. Dan denk je van, het staat zo in die context van zijn een loflied voor de Heer, zijn grootheid. En het is Christus die daar staat. En staat Christus is onder alles de eerste. Dat moet een vrouw tegen haar man kunnen zeggen. Christus is voor mij numero uno. Dat principe, dat zagen we ook terug bij de apostelen. Die zaten gevangen, Johannes en Petrus, die zaten gevangen. En die mochten niet meer over Christus spreken. Ze kregen een spreekverbod. En wat zeggen ze dan in Handelingen, hoofdstuk 4, vers 19? Dan staan ze daar voor het Sanhedrin. Oordeel nu zelf. Of het juist is in Gods ogen naar u te luisteren, naar u meer te luisteren dan naar God. Nee, tuurlijk niet. Wij moeten God gehoorzamen als hij onze opdracht geeft om over Christus te spreken. Als jullie ons een spreekverbod opleggen als het hoogste gezag. Want dat was het Sanhedrin. Sorry. Maar er zit een gezag boven die ons een opdracht gegeven heeft om uit te voeren. Dat gaan we doen. O dames, vrouwen, gehoorzaamheid aan de Heer troont ver boven gehoorzaamheid en onderdanigheid aan je man. Gehoorzaamheid en onderdanigheid zijn ook niet hetzelfde. Gehoorzaamheid en onderdanigheid zijn niet hetzelfde. Het is voor een vrouw mogelijk om ongehoorzaam te zijn aan haar man en nog steeds onderdanig. Maar daar komen we nog meer op, wat onderdanigheid exact inhoudt. Maar je kan heel goed als vrouw ongehoorzaam zijn aan je man. En toch onderdanig. Als de Heer een opdracht geeft, dan wil je onderdanig zijn aan je man. Maar dan zeg je eigenlijk van, ik wil heel graag onderdanig zijn. En dan kan ik hier nog gelijk zin zitten. Onderdanigheid is een attitude. Is een houding. En zelfs bij een houding kun je zeggen nee. Met een onderdanige houding kun je zeggen nee. Dat gaat niet. Dat geldt voor ons als mannen toch gelijkwaardig en gelijkaardig. In de voeten van Petrus en Johannes staande voor het Sanhedrin. En voor ons misschien de overheid een keer als ze zeggen. Ja maar je mag niet vertellen dat de rollen van de man en de vrouw. Daar mag je niet meer over spreken en wat er allemaal uit voortvloeit. Dan zeg ik sorry. Ik wil heel erg onderdanig zijn aan u. Ik wil mijn belasting betalen. Ik wil mijn spelregels houden en de snelheid en alles wat u gebiedt. Maar hier kan ik u niet in gehoorzamen. Hier kan ik u niet in volgen. Maar nog steeds onderdanig. Dat is niet hetzelfde. Gehoorzaamheid en onderdanigheid is niet hetzelfde. Dus dames, u bent er niet op uit. Vrouwen, het is niet zo dat je elke wens van je man moet inlossen. Dat is onderdanigheid niet. Maar onderdanigheid is ook niet dat je een bepaald takenpakket uitvoert. Zie, elk huwelijk heeft een takenverdeling. Of dat nu besproken is, officieel vastgelegd. Ja, wat je allebei ondertekend hebt of wat dan ook maar. Of gewoon zoals het gegroeid is. Een takenpakket. Hoe je het huishouden doet of wat dan ook maar. Een vrouw, haar onderdanigheid is niet te meten. Het is niet zo dat ze haar checklist afgaat. Dan, tjoe, streep eronder, tjie. Hé, hey, 100 op 100. Ik ben onderdanig. Joehoe. De Bijbel geeft namelijk geen enkele lijst. Ja, maar moet je eens nagaan, dat is zo helder. De Bijbel geeft geen enkele lijst van taken en taakomschrijving in detail waar de vrouw aan moet voldoen. Nergens wordt een takenlijst geformuleerd. Soms hebben we dat verlangen wel, hè. Weet je nog, toen we allemaal nog, wat zullen we zeggen, de Bijbel wat gingen lezen. En inderdaad vanuit een meer wettische kant kwamen. Van dit mag op zondag niet en dat mag op zondag niet. En dit moet je doen en zo moet je eruit zien en zo moet je je gedragen en dit moet je zeggen. We waren allemaal, niet allemaal, jullie waren ook wel best wel goddelozen, heb je bijgezeten. Maar ik kwam uit zo'n systeem waar ik christelijk was. Aan de buitenkant, in de vorm gehouden. Ja, er waren... Er was aanleiding genoeg om in dat concept te blijven lopen en niet naar buiten te gaan. Mijn vader had harde handen. Om het zo formuleren. Dus ik bleef daarin, maar dat was christelijk. Dat was aan de buitenkant erop geplakt. Soms verlangen we daar wel eens naar. Hè? Vertel me gewoon wat ik moet doen. Dat maakt het makkelijk. Is dat makkelijk? Wou u echt terug naar de regeltjes van het Oude Testament? Ik ben in Leviticus aan het lezen. Op een gegeven moment zegt Mozes in één keer tegen Aaron en zijn zoons, wat hebben jullie nu gedaan? Je bent tegen de richting van de Heer ingegaan. En Aaron zo van, oeps, wel, ik heb het gedaan en dit was mijn motief erachter. Oh, gelukkig, oef. En waarom? Wel, Nadab en Abihu waren net geliquideerd. Dus die dacht, ik ben alweer twee neven kwijt. Wat een regels. Weet je... Het Nieuwe Testament geeft een heel ander kader. We hebben heel veel ruimte. We hebben niet de regels. Waar het bij ons om gaat is dat we inderdaad leven en wandelen vanuit de geest. Nergens vinden we een vast takenpakket omkaderd waarin je onderdanigheid kan meten. Mannen, mannen, mannen. Het is niet zo dat als wij thuiskomen in de pannen staan nog niet op de tafel omdat 5:30 is. En het is 5:30 en ze staan er nog niet dat wij tegen onze vrouw zeggen, je bent niet onderdanig. We kunnen dat niet meten aan opdrachten die we geven. We kunnen niet zeggen dat ze haar taken, laat ik het even zo anders formuleren. Het is niet zo dat wij onderdanigheid meten aan of ze haar taken juist op tijd heeft afgerond. En dat wij daar kunnen zeggen van, vink. Zie, vrouwen kunnen dat zelf, maar ook mannen kunnen dat als maat houden door het af te tekenen. Onderdanigheid, mensen, is niet te meten in het feit of opdrachten uitgevoerd zijn of niet. En hier zeg ik het nog een keer, en ik zei het zo straks ook al, waarom kan dat niet? Omdat onderdanigheid een attitude is. Het is een houding. En de houding die iemand heeft, zie je inderdaad wel naar buiten komen in opdrachten of werkzaamheden of handelingen, maar dat is niet hetzelfde. We mogen handelingen en een attitude niet gelijk maken. Zie, onderdanigheid is een hartsgesteldheid. Is een hartsgesteldheid. God geeft nergens een gedetailleerde lijst van taken. En prijs de Heer daarvoor. Anders hadden we nooit geen wasmachine kunnen introduceren. Want dan had hij een lijst gemaakt zoals ze dat deden. En ze gingen naar de Jordaan en ze wasten zich. Nou vrouwen, de wasmand zit vol, we vliegen naar de Jordaan. Of oké, we waren al een beetje gepromoveerd, we gaan naar de Stiemerbeek. Oh. Dan hoop je dat je aan het begin zit en niet aan het eind. Er staat, de Heer geeft zoveel ruimte dat als er culturen zijn die er anders mee omgaan, huwelijken kunnen er anders mee omgaan, taken kun je heel individueel invullen als man en vrouw. Er is geen set regels hoe het moet. Je vindt daar zelf balans in. Elk huwelijk is verschillend, elk werelddeel is verschillend, elk continent is verschillend, elke cultuur is verschillend. Wat een ruimte geeft God daarin. Galaten 5:16. Zo belangrijk. Wandel door de geest. Of vers 22. De vrucht van de geest is liefdevolle onderdanigheid. Ziet u dat daar staan? Vreugdevolle onderdanigheid. Galaten 5:22, de vrucht van de geest. Vredelievende onderdanigheid. Een geduldige en een vriendelijke onderdanigheid. Een goede onderdanigheid. Een onderdanigheid die wandelt in geloof. Die het vertrouwen ook geeft aan de man. Een zachtmoedige onderdanigheid en een onderdanigheid die zichzelf weet te beheersen. Die elke man en vrouw mogen samen hier doorheen worstelen hoe de vrouw haar onderdanigheid aan haar man kan laten zien. Onderdanigheid wil niet zeggen dat een vrouw fulltime huisvrouw moet zijn. En een vrouw die buitenshuis werkt is niet een teken dat ze niet onderdanigheid is aan de man, of onderdanig is aan de man. Elk seizoen van ons huwelijk vraagt dat we hier evalueren en dat we daarin groeien. Na 25 jaar en door wat nieuwe fases in ons leven kan ik zien dat ik zeg van wauw, elk seizoen verandert het. Wat een vrijheid heeft de Heer hier gegeven. Het is niet te meten in opdrachten. Onderdanigheid, vrouwen, is ook niet dat je geen persoonlijke mening mag hebben. Nou, ik weet dat er wel een aantal zijn die soms een hele sterke mening hebben en die heel sterk naar voren. Maar dat komt bij het punt van onderdanigheid wel naar voren. Daar gaan we duwen. Nu nodig ik u uit. Zie, gehoorzaamheid aan de man wordt wel eens geassocieerd met domweg doen wat hij zegt. En dat komt een beetje ook wel uit het verleden. Ja, waar de geschiedenis ook zei, waar een enorme nadruk lag op het gezag van de man en de onderdanigheid van de vrouw. En als de vrouw maar even sputterde, dan was het zo van, je moet wel onderdanig zijn, hè? Maar dat was niet de opdracht, hè? De opdracht was aan de man. Zelfs als die vrouw sputtert, is het aan die man gelegen om die vrouw lief te hebben. Maar dat was niet de troef die ze pakte. Rood, onderdanig. Nog een beetje een groot postuur erbij maken. Nog even de spierballen rollen. Onderdanigheid is, dames, is geen opdracht om het intellect uit te schakelen. Onderdanig zijn aan je man betekent altijd nog dat je je intellectueel moet ontwikkelen. Gaat u eens mee naar Colossenzen 3 vers 16. Elke vrouw die de Heer kent, heeft de opdracht om hem beter te leren kennen. Elke vrouw heeft de opdracht om de Bijbel te bestuderen. We zingen het ook met elkaar. Wel hier, Colossenzen 3 vers 16. En ik had het ook uit de context van Efeze kunnen halen, maar laat ik gewoon eens andere boeken erbij pakken. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Dit is een opdracht aan man en vrouw. Aan de gemeente. Aan elk kind van de Heer. In alle wijsheid. Vrouwen worden ook aangespoord om wijs te zijn. Onderwijs elkaar. Wijs elkaar terecht. Dit is ook waar ik vorige week over gesproken heb. Dat ik de vrouwen, en als u er niet was, dan nodig ik u uit om die goed te luisteren. Dat vrouwen ook leiderschap hebben. En leiderschap mogen nemen. Hier zien we dan ook dat ze zich mogen ontwikkelen en inderdaad ook elkaar onderwijzen. Met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zingt voor de Heer met een dank in uw hart. Wat een heerlijke opdracht. Wat een stimulans aan het intellect van de vrouw. Zie, onderdanigheid kan perfect samengaan met een goede ontwikkelde kennis. Een goede, gezonde, geestelijke, groeiende kennis van het woord. Maar zelfs een groeiend intellect in de breedste zin van het woord. Het hoeft niet eens de Bijbel te zijn, maar gewoon de wereld waarin we leven en wat daar te doen is. Het is noodzakelijk dat een vrouw haar wijsheid en inzichten kenbaar maakt. En luister eens goed, dat is misschien een goeie. Het is noodzakelijk dat de vrouw haar inzichten kenbaar maakt op een wijze die in harmonie is met haar onderdanigheid. Ze kan zelfs intellectueel de meerdere zijn van de man. Helemaal geen probleem. Dan ben je een slimme man geweest. Als je zo'n slimme vrouw getrouwd hebt. Benut dat. En dat is dan het intellect. Maar soms zijn vrouwen gewoon wijs. Ik bedoel, Abigail. Wat zagen we vorige week? Die ging naar David toe. Ja, mijn man Nabal. Hoef, ja, nee, is een naamwaardig. Hij is een dwaas. Maar die bracht wijsheid in. En dit gaat dan inderdaad natuurlijk in de context over man-vrouw. Maar een onderdanige vrouw maakt haar inzichten bekend op een wijze die overeenkomen met haar onderdanigheid. Ze slaat niet met een vuist op tafel. Ze gaat niet in de leiderschapsstoel zitten, maar ze maakt het gewoon bekend. Een onderdanige vrouw mag het rustig oneens zijn met haar man. Iedereen mag, elke vrouw moet een overtuiging hebben. Hoe kun je anders in de Heer geloven? Wat geloof je van de Bijbel? Ja, vraag mijn man maar. Ja. Ken je de Heer Jezus als verlosser? Heb je je vertrouwen op hem geplaatst? Heb je daar een overtuiging op? Ja, ik ken Jezus. Ik heb van hem gehoord. En ik volg mijn man. Waar hij gaat, ga ik ook. Elke vrouw moet een overtuiging hebben. En als dat niet spoort met die van je man, je mag hem houden. Je mag best oneens zijn met je man. Het is belangrijk om ook, en daar komt het wel over, hè, als je overtuigingen hebt en persoonlijke voorkeuren. Ja, we zaten van de week ook met andere mensen om de tafel en we zaten zo te babbelen. En het was ook zo, ja, wat vind jij daarvan, Erik? Of wat denk jij? Ik zei, nou, dit is alleen maar een persoonlijke voorkeur. Dus het heeft geen enkele grote waarde. Hoeveel dingen in onze huwelijken zijn niet persoonlijke voorkeuren? Mensen, een onderdanige vrouw moet overtuiging hebben en mag een persoonlijke voorkeur hebben. Het laat alleen maar zien dat de vrouw ook daarin ook actief wil deelnemen in een huwelijk. Hoe kan een helper zijn in de ruimste zin van het woord als ze niks inbrengt? Als ze niet een actief deel heeft daarin? Mannen, verwelkom het intellect van je vrouw. Benut dat. In de zin van buit het uit, in de zin van alles wat God aan haar gegeven heeft, gebruik dat. En vrouwen, neem de vrijmoedigheid. Vrouwen, neem de vrijmoedigheid om je man te beïnvloeden. Op een wijze die overeenkomt met je onderdanigheid. Of eigenlijk die je onderdanigheid siert. En hoe dat bij iemand, dat is voor ieder verschillend. Ja, als je een man hebt die nogal makkelijk leiderschap geeft, dan moet de vrouw misschien wel eens iets meer duwen. Maar als het overkomt, dan is het goed. Mannen, verwelkom dat. Op dit punt zou ik eigenlijk zeggen van, wat je hier ook zo kan benadrukken is kameraadschap. Is het niet? Hier zit een grote mate van gelijkheid in, ook al is er een verschillende rol, maar kameraadschap. Als kameraden zit je op dit onder de tafel, je zit dat toch niet in je rol?
Zeg, vandaag, Hannie, zitten we hier op de tafel, ik ben de leider, jij bent onderdanig. En vertel eens, wat wil jij vandaag inbrengen? In drievoud graag, geschreven. Zo, dus dat denk jij. Ik zal het ter overweging nemen. Wat een koude, kille, zakelijke kameraadschap. Kameraadschap. Ik zit met mijn maatje om de tafel. Mijn gelijke. Vertel het eens, Hannie. Wat zijn jouw gedachten hierover? Want ik ben niet compleet hier. Vrouwen, ontwikkel jezelf. Mannen, is je meest dierbare vriend die je in je leven krijgt. Weet u wat onderdanig ook niet is? En ik meld dit er even bij. Dit is een die misschien wat uitdagend kan zijn. En waar ik een glimlach op mijn gezicht krijg. En u ziet hem al staan. Onderdanigheid is niet dat je je man aanbidt. Ja, ik heb in een cultuur gewoond waar die neiging er soms wel was. Sorry, ik moet even om lachen. Er zijn boeken genoeg. Ik bedoel, ik lees genoeg boeken waar dit naar voren komt. Zeker als je dan het stukje leest waar de man ook inderdaad gaat schrijven over. Ja, ik heb dit boek geschreven, maar zonder de hulp van mijn vrouw kon het niet. En dan komt er soms zo'n hele scenario achterweg wat je denkt van, wow. Die vrouw die is regelrecht uit de hemel naar beneden gevallen. Of andersom. Een vrouw die inderdaad over haar man zo verheerlijkend spreekt. En zo hoog. En zo lovend. Dat het bijna als ophemelen klinkt. Daar moeten we voor oppassen. En hier wil ik genadig in zijn. Daar mag je de richting in vinden. Maar soms heb ik wel eens het indruk dat in bepaalde culturen, en daar lezen wij wel eens wat boeken in, dat het wel eens een beetje overdone is. Dat sommige vrouwen hun man zo op een voetstuk zetten, zo bewieroken, dat er alsof er geen residu van zonde meer in zijn leven is. Ik zeg niet dat je Frans moet uitnodigen die elke keer zegt, een zwarte steen, dat is niet mijn bedoeling. Begrijp je me? Dat is het andere uitste. Ja, als je bij mij komt en je vraagt dan aan me, hoe is met je man? Oh, is een zonde, joh, totaal verdorven, is alleen maar genade, Gods uitverkiezende genade. Anders had hij er nooit gekomen. En dat hij met mij getrouwd is, dat is de heer zijn keuze. Want hij had geld, dat was het enige wat positief was. Maar ja, nu is het allemaal verloren en vergaan. Dat is ook niet de bedoeling. Ja? Maar soms dan neigen we er wel eens na dat we bijna een man de hemel in geprezen wordt. En laten we dit zeggen. Vrouwen, als je over je man spreekt, spreek in waarheid. Spreek in waarheid. Het is goed om respect voor je man te hebben, maar het is goed om ontzag voor hem te hebben. Maar zet hem niet op een voetstuk neer. En ik weet dat daarin is ook dat de onderdanigheid van de vrouw eigenlijk de wind in de zeilen is voor de man zijn leiderschap. Die onderdanigheid voor de vrouw geeft wind in de zeilen voor het leiderschap van de man. Maar hij is niet de kapitein op het schip, hè? Dat is de Heer. Verwissel die twee niet, hè. Ik heb er ook een Bijbelvers bij en dat is niet omdat ik denk van ik moest er een Bijbelvers bij plakken. Maar laat uw licht schijnen voor de mensen.
Dit de man en vrouw die laten hun licht schijnen naar elkaar toe en naar anderen, zodat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Wij plaatsen dit vaak in de context van wij moeten naar buiten en we moeten het evangelie brengen. Maar intern is hetzelfde. Als ik mijn licht laat schijnen en ik ben een leider naar het beeld van Christus voor zover mij dat lukt bij Gods genade, dan moet het niet zo zijn dat ik geëerd word, maar dat altijd nog de Vader geëerd wordt. Zo belangrijk. Maar dit is belangrijk. En ik geef toe, hier mag ieder koppel ook zelf zijn balans in vinden, zijn eigen woordkeus. Weet u waar het mij om gaat in dit stuk? Een robuuste vriendschap. Heb ik meer aan dan een vrouw met fluwelen handschoentjes. Een robuuste vriendschap die er iets gezegd kan worden. Maar respect is als er gewoon gewicht in de schaal gelegd wordt. Een diepe kameraadschap, een diepe vriendschap, een robuust vriendschap waar de vrouw gekoesterd wordt door de man en waar de man geëerd wordt voor zijn rol. Dat kan tegen een stootje. Dat hoeft niet met porselein, dat hoeft niet broos neergezet te worden. Harmonie. Zie, in die harmonie waar je die diepe vriendschap hebt, waar de man zijn vrouw koestert. En waar de vrouw onderdanigheid wil tonen in alles als attitude. Maar dan hebben we toch een mooi succes. Dan gaat het huwelijk gegarandeerd floreren. Gegarandeerd. Waarom zeg ik dat? Omdat God het zegt. De gemeente floreert. Als hij zijn rol opneemt. Dit waren zomaar even wat gedachten over wat onderdanigheid niet is. Nou, ik stuur u niet zo naar huis. Ik wil toch afronden met wat onderdanigheid wel is. Gewoon als een zin. En ik heb het al een paar keer genoemd. Zodat we niet helemaal weggaan zo van oké, we weten nu wat het niet is. Ja, het is een houding, het is een attitude. Maar luister, ik heb een poging gedaan om het in een zin te verwoorden. Onderdanigheid is een nederige houding. Die als een constante attitude zich overal manifesteert in grote vrijheid en in grote vrijmoedigheid. Onderdanigheid is een nederige houding die als een constante attitude zich overal manifesteert in grote vrijheid en vrijmoedigheid. Het is geen keurslijf. Het is niet een kader waar je in geduwd wordt. Het zijn geen taken die je moet uitvoeren. Het is geen wensenlijstje van de man die je moet inleveren. Het is niet dat je je man op een status moet zetten. Of op een voetstuk. Er is grote vrijheid en vrijmoedigheid. Maar weet u dat dit alleen maar mogelijk is? Vrouwen, als u onderdanig bent aan Christus. Als u uw geloof en vertrouwen op hem stelt. En zegt, Heer, u bent mijn heiland, u bent mijn verlosser, maar u bent ook mijn Heer. Ik wil mij ondergeschikt maken aan u. Dat is de begin. En de enige mogelijkheid waar je kan zeggen, als het bij de Heer kan, kan het ook bij die onvolmaakte afspiegeling die de Heer mij gegeven heeft. En dat is veel moeilijker. Want onze Heer is volmaakt. Daar gaan we niet mee in discussie. Het is onze Heer. Hè? Maar Sarah zei tegen Abraham, Heer. Maar dat was een onvolmaakte Heer. En ze wou onderdanig zijn. Een attitude. Vrouwen, het is eigenlijk ook voor u weer een uitnodiging. Om dit ook te zien in het kader van uw wandel met de Heer en mannen, dan is het aan ons om een voorbeeld te zijn van Christus. Zodat het voor de vrouw makkelijk en aangenaam is om onderdanig te zijn. Maar we kunnen het ze zo moeilijk maken. als wij niet op de Heer gaan lijken. Als wij niet willen buigen voor de Heer zijn opdrachten, waar we nog langer bij stilstaan. Zomaar een kader. Zomaar een praktische uitwerking waarvan ik hoop dat het u wat helpt. Wat gesprekstof meegeeft. En een verlangen om de Heer Jezus in alles de eerste te zetten. En dan zien we uit naar wat de Heer verder voor ons heeft. Vader, dank u. Dank u ook voor dergelijke praktische onderwerpen. Waar ik ook als man grote vrijmoedigheid ervaar om dat te mogen bespreken in de gemeente, Heer. Heer, ook ik heb mijn beperkingen daarin, dat ik ben geen vrouw, Heer. Ik weet niet wat het is, Heer, om zo intens met iemand te leven, om daar ondergeschikt aan te zijn en onderdanig en mijzelf aan te onderwerpen, Heer. Maar in de grote context, Heer Jezus, weten we allemaal wat het is om ondergeschikt te zijn aan u. We weten allemaal wat het is dat wij een baas boven ons hebben, Heer, die zegt, doe dit en we doen het. We hebben een overheid. Heer, we hebben genoeg dingen om het te weten wat het is en te ervaren. En Vader, vandaag heb ik een poging gedaan om ook ons als gemeente, zowel vrouwen als mannen, te helpen om te laten zien wat onderdanigheid niet is, Heer. Om ook eigenlijk een stuk bredere kennis mee te geven. Ook van hoe onze maatschappij de extreme kanten opglijdt, Heer. Totaal van die schitterende opdracht die zo gebalanceerd is. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig en mannen, heb uw vrouw lief. Heer, dat is de enige balans waar wij ons aan vast kunnen houden. Heer, waar wij afwijken van het gebalanceerde woord van Christus. Breng ons terug. Mogen de huwelijken zoals ze hier zijn ook grote vrijmoedigheid ervaren om hier verder in te groeien op de wijze zoals u in hun leven dat bewerkt. We hoeven geen kopie van elkaar te worden. Prijs u daarvoor, Heer, dat we vrijheid hebben. En vrijmoedigheid. Heer, om zo met elkaar hierin te groeien. Voor de glorie van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, door wie de Vader geëerd wordt. Halleluja. Amen.